zullen wij ons hoofd buigen. Vader, wat is het goed dat we zo welkom zijn bij u. Heer, en ik kon mij het zo inbeelden vanochtend, toen die woorden gelezen werden van Johannes de Doper, waar hij doopte, waar hij onderwijs gaf aan de mensen, waar hij als het ware roepende was in de woestijn, letterlijk in de woestijn, Heer, dat alle ogen op hem gericht waren. Daar kwam onze Heer Jezus Christus aangewandeld, onopvallend als een gewoon mens. En de Heilige Geest had het in Johannes zijn hart geplant en met volle capaciteit in hem riep hij eruit: zie het Lam Gods, alle ogen naar hem. En Heer, mag dat op dit moment ook zijn. Bij de prediking van uw woord, Vader. Dat ik hier sta. En dat ik alles mag verwijzen naar uw Zoon. En dat via de Zoon u verheerlijkt wordt. Dat alle aandacht op u gericht is. Zoals dat kinderlied ook zo fantastisch zei, Heer. Dat het volledig om u gaat. U willen wij aanbidden. U komt alle lof, eer en glorie toe. Heer, het gaat niet om ons. Het gaat niet om de stem, zoals Johannes de Doper dat zei. Hij was maar een roepende. De laagste in het koninkrijk, hier op aarde zou je zeggen. Het gaat om u, Heer Jezus. Het gaat dat wij u zien. Het gaat dat wij u beleven, ervaren, kennen, door en door in ons hele leven. Dat wij inderdaad kunnen zeggen: ons leven is niet meer mijn leven, maar mijn leven is Christus. Dat het Lam ons object is voor ons leven en bestaan. Dat wij niks anders willen horen en zien en alles in relatie willen brengen met Jezus Christus. Dat betekent dat wij ons aan u onderwerpen. Dat betekent niet, Heer, 2 uur hier op zondagochtend voor u buigen in ons hart. Maar dat betekent, zoals Jean ook eigenlijk zei, dat onze gedachten nog zo vaak ervan weggaan, dat wij Christus gecentreerd willen leven. En Vader, wij beamen zijn gebed. Heer Jezus, wij zetten u niet centraal zoals zou moeten. Zelfs niet tijdens de prediking. Mag ik dan ook inderdaad smeken, Vader, dat wij uw Zoon in deze tijd voor ons, die wij nog hebben gekregen van u, die ons rest, dat wij u en uw Zoon centraal zetten. Dat wij veel van u mogen maken. Dat wij uw Zoon kunnen zien voor wie hij is. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegnam. Vader, dat is de tekst die Paulus ook vandaag ons laat zien. Dat machtige werk van de grootheid van uw kracht. Heer, want als we zien op onszelf, Heer. Of we halen onze ogen van het Lam af. Dan twijfelen we, dan wankelen we. En dan vallen we. Leid ons zo doorheen dit uur wat voor ons ligt. En dan bid ik heel speciaal, Vader, voor de zondagschool. Die dierbare kinderharten die zo openstaan voor de Heere Jezus Christus. Die op mogen groeien in onze gemeente, in godsvruchtige gezinnen. Waar de Heere Jezus Christus voor geleefd wordt. Waar hem over hem verteld wordt. Waar ze uit worden genodigd om de Heer Jezus in hem te geloven. En hun vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Voor de vergeving van zonde en eeuwig leven. Mag dat ook vanochtend, Heer, hiernaast door de lesgever. En niet alleen die er vandaag is, Heer, maar de lesgevers die daar ook bij betrokken zijn. Mogen die zien dat ze die kinderzielen voor ogen houden. En dat het een strijd is, Vader, tussen hemel en hel voor die kinderzielen. Heer, zegen uw woord. Mag het vrucht dragen. Mogen daar vandaag kinderzielen gered worden voor de eeuwigheid, Heer. Dat zij u, Heer Jezus, zullen zien als het Lam dat de zonde van hun wegnam. En dat zij voor eeuwig Christus zullen aanbidden en verheerlijken. Heer, dat is ons verlangen voor die kinderharten, maar ook voor ons. Vader, we mogen dat vragen. In de naam boven alle namen. Jezus Christus. Halleluja. Amen. Wel, u mag uw Bijbels openen. Efeze hoofdstuk 3, correctie. 1 vers 15 tot 23. Nee, we maken geen sprong. Efeze hoofdstuk 5, correctie. 1 vers 15 tot 23. We gaan steeds verder. Hallo. Allee, concentratie. Efeze hoofdstuk 1 vers 15 tot 23. En ik ga het hele stuk lezen, ook al gaan we hopelijk, zo de Heer wil, de laatste vers behandelen. En ik hoop het hoofdstuk af te krijgen. Volgende week naar een nieuw hoofdstuk te gaan. Hoofdstuk 2. Maar ik lees het even in de context en we gaan er even doorheen. Ik zal heel kort weer even onze gedachten meenemen waar Paulus ons meeneemt in de gedachtegang. Zodat we niet midden in vallen. Want het is een wat langere serie geworden. En ik begin bij vers 15. Daarom. Omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Even wachten. Weet u het nog dat Paulus in gebed gaat en elke keer als hij aan bidt voor die gemeente, dan dankt hij de Heer, want hij heeft bewijs dat ze kinderen van de Heer zijn. Ze hebben hun geloof en vertrouwen op de Heer gesteld en ze leven het uit, want ze hebben alle gelovigen lief, alle heiligen. En toen kwam dat grote verzoek als het ware in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat was Paulus' verzoek. Oh, dat jullie geloven in Christus. Dat jullie de heilige lief hebben, maar dat jullie hem kennen in die intieme relatie. Weet u het nog? Dat de Heer het hart van ons wil veroveren. Hij wil in relatie met ons staan. Niet in kennen van hem, maar in een diepe relatie. En dat kon, vers 18. Hoe kon dat? Omdat de ogen van ons verstand verlicht zijn. En de vorige keer hebben we dat behandeld, die hoop die we hebben, om te weten wat de hoop van zijn roeping is in het verleden. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen aan het eind. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. En die laatste, dat alles overtreffende kracht, is wat Paulus verder gaat uitleggen. En dat is waar we vandaag eigenlijk verder bij stil gaan staan. Paulus' gebed is eigenlijk van dat jullie die kracht mogen gaan zien die God heeft in Christus. En wat de Vader in de Zoon bewerkt heeft. Laten we lezen. Overeenkomstig, sorry, ik lees even vers 19 even opnieuw. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dat is de sleutel aan ons die geloven. Die kracht gaat Paulus verder uitleggen. Want die kracht was overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle macht, overheid, macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij, God de Vader, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Weten we nog, wat ik al zei, vorige week waren we geëindigd met die grootheid van God. Die alles overtreffende grootheid, daar heb ik wat korter bij stilgestaan, omdat het vandaag aan bod kwam. Het is een onovertroffen grootheid. We weten het, God is almachtig, God is groot. God is heel groot. Hoe kunnen we het omschrijven? Kinderlieden, we weten het allemaal. Maar weet u, het lijkt wel alsof de grootheid van God en zijn almacht, als we dat aan een klein kind vertellen, die zegt, God kan alles. Mijn God kan alles. Dat was ook zo toen wij pas tot wedergeboorte kwamen. Oh, mijn God kan alles. We hadden als het ware de kracht van Gods wedergeboorte, de kracht die hij in ons bewerkt had, hadden we gezien, ervaren en beleefd. We zeiden, oh, hij kan alles. Maar dan zijn we een paar jaar onderweg in ons geloofsleven. We hebben gezien dat het wandelen en het volgen van de Heer Jezus niet vanzelf gaat. Hey, ja, we zeggen nog steeds, God is geweldig sterk. We noemen hem nog steeds almachtig. Maar het is net als die bordjes van die kinderen die ouder worden aan de buurt. Mijn papa kan alles, mijn papa kan veel, mijn papa kon ook niet alles. Wel, zo lijkt ons beeld. Als wij langer met de Heer wandelen, als wij hem beter leren kennen, of als wij, wat zal ik zeggen, meer van zijn almacht gaan zien, soms lijkt het dat wij het gaan nuanceren. Er komen diepe dalen in ons leven. Ons geloof wordt beproefd. De aanvallen van buitenaf, die zijn onophoudelijk. Laat maar wezen, Satan is een aanklager. Satan zit geen seconde stil. Satan hoeft niet te slapen en rusten zoals wij. Ik zal u maar niet vertellen wat ik vannacht gedroomd heb. Het was bizar, het was moordlustig, het trok op niks. En ik heb vanochtend bij de Heer belijdenis mogen doen van mijn zonde in mijn slaap. Satan heeft dat niet. De aanvallen van buitenaf zijn onophoudelijk. Continu. Door alle signalen en prikkelingen in deze wereld. Dan ook nog eens een keer dat vlees wat nog niet helemaal onder de heerschappij van Christus is. Als ik opsta, dan staat die dode oude ik met mij op. Hij is altijd bij me. Als het een goede vriend was, dan zei ik dat is een trouwe vriend. Dat is een loyale vriend. Dit is een ontrouwe vriend. Maar hij is heel ontrouw loyaal. Hij laat mij nooit alleen. En wat zeggen we dan vaak? Als we de druk opgeschroefd worden. God is groot en soms is hij is machtig. We kunnen bij hem schuilen. Maar zal ik u eerlijk zeggen. We zien dat meer van afstand. Het is niet meer het beleven van die kracht van de Heer. We zeggen ook vaak. Dat kunnen we niet in de kracht. In onze eigen kracht. Dat kunnen we alleen maar in de kracht van de Heer. Alsof er een moment is dat wij iets uit onszelf zouden kunnen. We lijken altijd in ons een neiging te hebben om ons beeld van Gods almacht is altijd aan erosie onderhevig. Ook bij mij, mensen. Dat is niet een preek voor, dit is een preek voor mij. Want Paulus neemt ons mee naar een tekst om te laten zien dat het beeld van Gods al overtroffen kracht, alles overtreffende kracht, dat hij eigenlijk weer ons beeld van Gods almacht aan het oppoetsen is. Dat hij ons weten in ons hart wil wringen als het ware, in ons verstand wil brengen, zodat wij het gaan beleven en gaan zien. En daarna hongeren om de grootheid van Gods kracht te zien. En weet je wat het misschien ook is? Als je in de wedergeboorte komt, dan krijg je zo'n enorme omkeer in je leven. Wie zeker een radicale bekering heeft meegemaakt, die kan daarvan getuigen. Die zegt, maar ik heb de kracht van de Heer ervaren. Dat is heel anders dan dat je gewoon opgroeit en een stille bekering meemaakt, om het zo maar te zeggen. Of als we jaren met de Heer wandelen, dan vinden wij bijna de kracht die bezig is of werkzaam is in ons normaal. Dan zijn we bijna Nadab en Abihu. Wat was dat? Die gingen vreemd vuur maken. Waarom? Wel, wij zijn vertrouwd met de Heer. Wij kennen hem. Wij kunnen altijd tot hem naderen. En ze maken dat vreemd vuur en wat? Uit. Zie, wij raken gewoon aan wat de Heer in ons leven doet. Oh ja, de Heer werkt in ons. Dat is denk ik hetgeen wat Paulus eigenlijk wil laten zien. En soms, zal ik eerlijk zeggen, zijn we bijna op zoek naar de kick van een explosie van Gods kracht. We zijn alleen maar bezig met de toppen van ons geestelijk leven, waar we eigenlijk kunnen zeggen, boy, wat een vergezicht heb ik hier. Dit is fantastisch. Onze charismatische vrienden die hebben dan nog expressionele uitingen waar ze het aan vast kunnen knopen. Maar in sommige opzichten hebben ze gelijk. Ze kunnen ons in ieder geval aansporen tot in ieder geval het bezien op God hoe groot en machtig dat is. Vandaag neemt Paulus ons mee naar een close-up. Hij brengt ons eigenlijk allemaal weer oog in oog met die verfrissende grootheid van God. We krijgen God te zien op een wijze die ons moet verfrissen. Dat wij oog in oog gezet worden met hoe Gods kracht werkzaam is. En hij doet dat door te laten zien de kracht die God de Vader bewerkt heeft, gebruikt heeft in zijn Zoon. Bij zijn opstanding, bij zijn verheerlijking. Bij zijn verwerving om alles ondergeschikt aan hem te maken. En als laatste aan de vervolmaking van Christus of door Christus. Dus ik hoop en ik bid dat dit een verfrissing voor u mag zijn. Om niet alleen maar te weten dat God groot is. Maar helemaal terug naar die zin. En kijk even in uw Bijbel. Als u hem bij u heeft. Ja? Want Paulus maakt er altijd van die lange zinnen. Dus soms moet ik heel ver terug. Vers 18. Om te weten. En dan noemt hij al die dingen op. Weten we nog? Te weten wat de hoop van zijn roeping is. Te weten wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid. Van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En te weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is in ons die geloven. Het gaat hier over dat weten, dat kennen, dat beleven. Dat wij God leren kennen. Meer en meer. En Paulus neemt ons mee naar de eerste. En dit is feitelijk nog een opsomming. En ik heb dat ook genoemd, Gods onvergelijkbare kracht in werking. En daaraan geeft Paulus drie voorbeelden waarin hij dat laat zien, hoe Gods kracht tot uiting komt. Vers 19, en ik lees vandaag weer uit de HSV, hè, dat heeft u al gemerkt. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Weet u, als wij ook gaan spreken over God, of als wij spreken in het algemeen, dan gaan we vaak relaties aanleggen, vergelijken met. Ja, als wij een keuze moeten maken, elke keuze die we moeten maken, is de ene keus tegenover de andere zetten, of twee dingen naast elkaar, om inderdaad een vergelijk te gaan maken. We moeten de ene keus tegenover de andere afzetten. Weet je, dat speelt ons wel eens parten als wij aan God denken. Want God is onvergelijkbaar. We kunnen hem met niemand vergelijken. We kunnen zijn kracht ook met niets vergelijken. Niet met Newton. Niet met krachttermen die er op aarde zijn. Dus Paulus die omschrijft dat hier ook met een term. En kijk eens wat er staat. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Paulus die boort eigenlijk de woorden in het Grieks aan die er zijn en hij zegt er is hier een bodem in onze taal. Ik kom niet verder. Ga dus mee naar hoofdstuk 2 van vers 7, want daar gebruikt hij hetzelfde woord nog een keer weer. Om even te zien hoe Paulus het alles overtreffende nog een keer gebruikt in hoofdstuk 2 vers 7. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Onbeperkt, onbegrensd. Hoofdstuk 3, vers 19. Waarin we worden aangespoord om te gaan doorgronden hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is van de liefde van Christus. Dat we die zouden kennen en die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Het is gewoon niet te bevatten. Dat is hetzelfde woord wat Paulus gebruikt in vers 19. De grootheid van Gods kracht gaat ons verstand te boven. Het gaat ons begrip te boven. Het gaat onze taal te boven. Het gaat te boven om daar een waarde aan te hechten. En Paulus stapelt feitelijk de ene krachtterm op de andere. En hij doet dat door die zin erachter te zetten. De grootheid van zijn kracht. Dan haal ik even dat stukje weg aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking, dat is een krachtterm. Van de sterkte, dat is een krachtterm. Van de macht, dat is een krachtterm. En hij stapelt als het ware, maar hij stapelt maar op. En hij stapelt maar op. Superlatief na superlatief, groter kan hij het niet bedenken. En de eerste, dat woordje kracht. En ik ga ze even omschrijven, omdat Paulus als het ware de kracht van God, de alles overtreffende kracht neerzet en hij gaat er omheen wandelen. En hij plaatst daar een nieuwe term met een nieuw facet van Gods kracht. Of een andere belichting van Gods kracht. En het eerste woordje is hier vertaald van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Kracht, dynamos. Dan weet je gelijk waar het woord vandaan komt, die wij kennen als dynamiet. Het enige verschil is, het grootste verschil is, en dat zullen we zo zien, Gods kracht wordt aangewend tot leven. Dat kunnen we van dynamiet niet zeggen. Maar dit is een krachtterm die eigenlijk zegt van, dit gaat over een innerlijke kracht, een potentiële kracht. Een kracht niet direct in actie. Dit is geen actieve kracht. Dit is een aanwezige kracht. Een alles overtreffend potentieel aan kracht. En ik zal straks een illustratie geven van al deze vier woorden, zodat wij het kunnen visualiseren. Maar Paulus kijkt ernaar en zegt, dat heeft alles in zich om alles te kunnen. Maar het is geen kracht in actie. Deze kracht, die overtreft alles in mogelijkheden, in potentie. En dan gaat hij naar het volgende woord. En lees even mee als je dat ziet. Overeenkomstig de werking. De werking. Energia. Energie. Voilà. Vandaar dat ik ook even de Griekse geef, zodat je inderdaad ook eventjes kan proeven van, hé, dat ligt dichtbij woorden die we kennen. Anders had het geen waarde. Dit is namelijk, dit is kracht in actie. Hier gebeurt iets. Dit is geen potentiële kracht, dit is vrijgekomen kracht. Hier zit explosie in, hier zit dynamiek in, hier gebeurt iets. Dit is de werking, dit is niet die potentiële stille kracht. Hier begint het te daveren en te denderen. Dit is zichtbare kracht, werking, fantastisch vertaald door de schrijvers hier, of de vertalers. En dan de sterkte, het volgende woord. Overeenkomstig de werking van de sterkte. En de sterkte, dit omschrijft een kracht die een weerstand kan overwinnen. Dit is niet zozeer die kracht die explosief londen loskomt, die davert en dendert. Nee, dit geeft aan dat het een kracht is die weerstand kan overwinnen. Die tegen de stroom opgaat. Die altijd zegeviert. Die overheerst waar geen andere kracht tegen bestand is. De bergen worden geveld, de dalen worden omhoog gehaald. Dat is de kracht die hier bedoeld wordt. De sterkte. Wat er ook voor staat. Dit gaat door. Het is een kracht die alles in alles de overhand heeft. En dan het laatste, zijn macht. De overeenkomstig de werking. Dat is de energie. De sterkte die alles vorm uit bulldozert en alle weerstand aan kan. En als laatste de macht. Machtig, zou je het kunnen vertalen. Dit spreekt over gezag. Een uitstraling die onvergelijkbaar is in aanschouwen. Het ziet er als het ware adembenemend krachtig uit. Het is een wow effect. Dit zijn allemaal krachttermen die Paulus hier opstapelt. Om inderdaad ook de alles of de onvergelijkbare kracht van God te omschrijven die ook nog eens werkzaam is. Het is God die alle innerlijke kracht bezit. Het is God die kracht heeft om elke weerstand te overkomen. Het is Gods kracht in actie. God heeft onmetelijk potentieel aan kracht en ziet er adembenemend machtig uit. Wel, laat ik dat eens in een menselijke illustratie, hoe beperkt dat ook is, vormen. Dit is voor iemand met een beetje visueel iets. Kinderen hadden dit misschien wel leuk gevonden, maar kunt u thuis ook aan uw kinderen vertellen. Als wij naar een bulldozer staan kijken, zo'n grote caterpillar, met van die gigantisch, niet zo'n klein dinky toy, die, zo'n mini ding, maar zo'n kolos. Dan staan we daarnaar te kijken en dan hoeft er nog niks te draaien. Dan kunnen wij zeggen, die heeft potentieel veel in zich. Dat straalt eraf, dat is kracht. Maar dan start hij de motor. En dan begint die turbo te loeien en die motor die begint daar te ronken. En wat zeggen we, daar komt de energie vrij. En die man die zet hem in zijn versnelling, die gaat daar duwen en alles wat daarvoor zit, begaat aan de kant. En dan zien we dat ding gaan en dan zeggen wij, dat is een machtig vertoon. Wow. Dat is eigenlijk wat Paulus hier voor ons neerzet. Het is imponerend. Alles wat erin zit straalt eraf van kracht. Het gaat. We horen het, we zien het, alles davert en dendert. En alles wat daarvoor komt gaat plat. Gaat aan de kant, wordt geëgaliseerd. En dat is wat Paulus hier voor ons neerzet. Een God die onvergelijkbaar is van kracht die in werking is. Maar waarom vertelt Paulus dit ons eigenlijk allemaal? Heb je dat wel eens afgevraagd? Toen we daar zo doorheen gedacht, waarom vertelt Paulus ons dit? Al is er kracht er. Maar waarom zet hij dit voor ons neer? Waarom put hij als het ware zo uit de woorden om als het ware de onbegrensde oceaan van Gods kracht voor ons neer te leggen? Volgens mij heel duidelijk. Omdat hij eigenlijk wil laten zien, en dat zit in vers, ik moet zelf even terugbladeren, ik heb dat net niet hierbij geschreven, vers 18. Kijkt u even mee naar vers 18. Nee, vers 19 halverwege. Wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. Aan ons die geloven. Paulus maakt dit zo grafisch mogelijk met zijn woorden, omdat dit niet de kracht is waar we naar staan te kijken. Dit is niet potentieel voor ons beschikbaar. Dit is aan ons. Oftewel, Paulus zegt, dit is hetgeen wat Christus gebruikt in jullie. Dit is wat God de Vader in ons doet. Het is niet alleen maar potentiële kracht voor ons beschikbaar van, Heer, ik heb uw kracht nodig, wat we wel vaak bidden. Ik kan het niet in eigen kracht. Dit is niet een potentieel wat aanwezig is. Het is geen potentieel waar we af en toe aanspraak op kunnen maken. Het is niet een kracht die werkzaam is buiten ons, waar God in zijn soevereine almacht ook alles in stand houdt door het woord van zijn kracht, waar hij hiermee spreekt, dat het universum stand houdt. Het ligt niet buiten ons. Het is geen exclusieve kracht die beschikbaar is voor de grote volwassen gelovigen. Dit is een kracht die constant in ons aanwezig is. Dat is waar de Heer ons naartoe wil drijven. Dit is niet iets wat buiten ons ligt, dit is in ons bewerkt. Heel eenvoudig zou ik de vraag kunnen stellen, hoe bent u anders tot wedergeboorte gekomen? Uit die diepe, diepe, dode duisternis waar u in zat. We zijn het al lang vergeten hoeveel kracht God daarvoor nodig had. We zijn alles overtreffende kracht. We zijn alles overtreffende kracht. Het is zijn alles overtreffende kracht die ons geloof in stand houdt. Het is zijn alles overtreffende kracht die ons levend maakt. Het is zijn alles overtreffende kracht die nieuw leven aan ons gegeven heeft. Onlangs sprak ik met iemand die liep daar te wandelen. En die zei wel, God heeft de 7 dagen de wereld gemaakt en hij rust. En hij rust nog steeds, hij doet niks meer. Pardon? Hoe kun jij dan ademen? Heb jij vanochtend je hartslag op gang geholpen? Maar verder kwam het gesprek niet. Dwaas! God gebruikt zijn almacht nog steeds om ons geloof in stand te houden, om ons leven in stand te houden, om ons geestelijk leven in stand te houden. Zal ik eerlijk zeggen, waarom zegt Paulus dit nog meer? En dit is denk ik iets wat heel belangrijk is. Als eerste de positieve kant. Hoe kunnen wij anders Gods opdrachten uitvoeren? Hoe kunnen wij, als God van ons vraagt om onze naaste lief te hebben, om op ons vertrouwen op Christus te stellen, om inderdaad te zeggen, heb allen lief. Hoe kunnen we dat uitvoeren, als God niet zijn almacht of zijn allesoverheersende kracht aan ons geeft? Daarom brengt Paulus dat, om ons als ware de gelovigen te bemoedigen in de duistere plaats Efeze. Weet je wat nog, met die Artemis-tempel en die afgoderij die daar was, en ongekende valse dingen die er gaan waren. Geld was daar te over. Nou, 3 preken over de stad Efeze. Denk maar eens na wat een lugubere plaats het was. Dan lopen daar kinderen van de Heer rond. Hoe kunnen wij stand houden van de aanvallen van buitenaf? Hoe kunnen wij die mensen lief hebben? Laten we daar eens mee beginnen. Dat is positief. Daar geeft God de kracht voor. Maar het werkt ook de andere kant op. Dit is de kracht die wij hebben, en dat zullen we zo ook zien, die ons beschermt. Die ons draagt dag aan dag. Die ons helpt om bepaalde gewoonten te breken. Die ons leidt naar het beeld van Christus. Er is niemand die hier feitelijk kan zeggen, letterlijk niemand kan zeggen, wel, ik moet met de zonde breken, maar ik heb daar de kracht niet voor. Hey, tuurlijk heb jij daar de kracht niet voor. Je hebt helemaal niks. Het is Gods alles overtreffende kracht die in ons is. Het ontbreekt ons niet aan kracht, het ontbreekt ons aan het benutten van de kracht. Het aanboren van de bron. Het wandelen in geloof. Het ons onderwerpen aan Christus. Het probleem is niet wat God beschikbaar heeft in ons, maar wat wij ervan benutten. Dat is waar Paulus heen gaat. We lopen niet met een half opgeladen batterij rond. Niemand kan zeggen dat het hem aan kracht ontbreekt. Het is de onvergelijkbare kracht die aanwezig is. Het is Gods. Het is de enige kracht die werkzaam is om onze vleeselijke begeerte te onderwerpen aan Christus. Dat doe ik niet zelf. Het is de enige kracht die ons, die opgewassen is tegen Satan en demonen. Dit is volgens mij alweer een standaard antwoord dat een gelovige die wederom geboren is niet door een demon bezeten kan zijn. Wat heeft duisternis met licht te maken? Hoe kan de alles overheersende kracht van God in ons nu Satan en demonen in ons toelaten? Het is de enige kracht die werkelijk werkzaam is in ons. Zullen we daar gewoon nog eens een vers bij lezen? Ik heb hem hier niet bij staan. Filippenzen 2, 13 en 14. Ik denk dat alleen 13 is. Filippenzen. We zullen zien of ik de preek rondkrijg, want het zal wel. Dat zit ik helemaal. Filippenzen 2, ik denk dat alleen 13 is, hè? Ja, 13. Wel, 14 is ook een goeie hoor, maar. Vers 13 van Filippenzen. Want het is God die in u werkt. Klaar. Daar had Paulus kunnen stoppen. Het is God die in u werkt. En wat doet God? Die in u werkt zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in ons werkt. Als wij in glorie en heerlijkheid zijn, dan kunnen we maar één ding zeggen. Dat was alles wat u gedaan heeft in ons. Er was geen energie van mij bij betrokken. Nul, nop, niente. Alle kronen worden voor Christus neergeworpen. Er is voor mij niks dan alleen maar te zeggen, het is Christus, het is uw werk, het is Gods onvergelijkbare kracht die in werking is in ons. En dan geeft Paulus eigenlijk drie illustraties van die onvergelijkbare kracht. Hoe God die ook gebruikt heeft in Christus. We gaan terug naar Efeze. Ik lees nog even vanaf vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, daar was ik gestopt, die hij, dat is God de Vader, gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte, en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Straks lees ik vers 21 er ook bij. Paulus heeft net de magnitude als het ware neergezet van Gods kracht. De grootheid, de massaliteit van Gods kracht. En hij gaat nu naar drie manifestaties. En als het goed is, ziet u ook dat ze even apart gezet zijn in het schema. Drie manifestaties. De kracht die wij in ons hebben, die God in ons bewerkt, laat God zien dat Gods onbegrensde kracht ook geen hypothese is. Als wij eraan twijfelen en denken, wel, zou God mij wel alle kracht geven? Kan ik daar wel aanspraak op maken? Ik ben maar de minste die er is. Oh, zegt hij, het is niet hypothetisch, die kracht. Het is werkelijk. Het is niet een universum die in stand wordt gehouden, waar we naar kijken. God had daar zijn krachten kunnen laten zien. Dat doet hij ook. Maar dat is niet waar Paulus heen gaat. Paulus gaat ook niet naar Sodom en Gomorra, dat er vuur uit de hemel kwam en zwavel. Hij gaat naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is waar het begint. En Paulus neemt als het ware Jezus Christus en zegt, hij was dood. En God maakt hem levend. God de Vader wekt hem op uit de dood. Daar heeft de Vader al zijn kracht toe gebruikt. En eigenlijk ligt het heel dicht bij waar we straks heen gaan, in hoofdstuk 2. Daarom gebruikt Paulus dit volgens mij ook. U die eertijds dood was in uw zonde. Zie, dan wordt het praktisch voor ons. Waarom Paulus naar de dood van de Heer Jezus gaat. Naar het sterven en lijden en begraven en de opstanding die daaruit voortvloeit. De opstanding van Jezus Christus is een sublieme getuige en is een glorieuze getuigenis en een bewijs wat God levert. Dat Hij zijn alles overtreffende kracht wil laten zien. En denk eens na. Denk eens na, waarom dit voorbeeld? Mits dat ik erover na zat te denken, toen dacht ik, ja, we kunnen naar 1 Korinthe gaan, en onze opstanding is eraan verbonden. Maar Jezus Christus, zoals we vanochtend hoorden, was zie het Lam Gods, die de zonde van de wereld wegneemt. Als er al iemand is, die werkelijk de dood geproefd heeft, tot het maximum, dan was dat Christus. Geen mens op aarde heeft zoveel zonde op zich gekregen, gedragen, dan Christus. Niemand had een grotere verantwoordelijkheid voor zonde dan Christus. En juist Hij, en juist Hem, maakt God de Vader levend. Ze hebben kunnen zeggen, als we denken dat Satan in de diepste duisternis zit, ja, die heeft de grootste schade aangericht, maar die draagt alleen maar de schuld voor zijn eigen zonde. Christus droeg de schuld en de zonde van alle gelovigen, van alle tijden. En juist Hij wordt uit de dood opgewekt. De alles overtreffende kracht die de Vader bij gebruikt om Christus uit de doden op te werken, geeft ons hoop. En die wil ik er toch aan vastkoppelen. Weet u, we kunnen hier groeien naar het beeld van Christus. De oude Erik, de oude ik, zoals u daar zit, u kent ze allemaal, die kunnen we langzaam en zeker voelen we die weggaan. Die zien we weggaan. We zien het bij elkaar dat die weggaat. We sporen elkaar daarin aan. Maar er is één vijand waar we niet vandaan kunnen en niet vanaf komen. Dat is de dood. Ah ja, we hebben al zo'n mooie uitspraak. Of de Heer terugkomt, dan worden we opgenomen. Ah, dat weet ik. Maar feitelijk, als we reëel zijn, dan kunnen we zeggen, de dood zullen wij allemaal zien. Nu, ik zie niet op tegen de dood. Ik zie op tegen sterven. De dood is de deur naar de eeuwigheid. Want dat is de alles overtreffende kracht van God. Maar het verval wat ingezet wordt voor die tijd, dat is het moeilijkste. Laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 14 gaan. Want de dood zullen we allemaal onder ogen zien. De dood zullen we allemaal onder zo'n ogen zien. En Paulus spreekt er in 1 Korinthe ook over. En plaatst daar ook inderdaad de opstanding van de Heer Jezus, de kracht die daarbij gepaard is. En laten we het even lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 14. Wij zullen allemaal de dood proeven, maar dit is waar Paulus naar uitziet. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Wij zullen moeten sterven. Maar als wij gestorven zijn en dood zijn, dan is het Gods alles overtreffende kracht die ons uit de dood zal doen opstaan. Ik ga dus mee naar Filippenzen 3 vers 10. Ik denk ook een belangrijk vers om die even te zien waar Paulus zich naar uitstrekt. Waar hij naar jaagt. En dit zegt Paulus in die lange lijst waar hij eigenlijk naar streeft, naar jaagt. En hij zegt dit bij vers 10. Opdat ik hem mag kennen. En wat staat er dan zo achter? En de kracht van zijn opstanding. Begrijpen we nu waarom Paulus hier naar jaagt als hij inderdaad in Efeze hoofdstuk 1 vers 19 zegt van dat de Heer, en ik lees het nog even, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht heeft laten zien die hij gewerkt heeft in Christus toen de Vader hem uit de doden opwekte. Het was de Vader die zijn alles overtreffende kracht gebruikte om zijn zoon uit de doden op te wekken. Ja, zegt Paulus, die kracht wil ik gaan leren kennen. En die kracht staat niet op zich. Want wat zegt hij daarvoor in Filippenzen 3 vers 10? Dat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Oftewel, als ik de kracht van zijn opstanding ga leren kennen, dan leer ik de Heer kennen. Dan leer ik hem kennen, wat er in hem gebeurd is. Wat hem gegeven is, als we straks verder gaan. Zie, de kracht van de opstanding van Jezus gaan begrijpen, moet ons leiden naar God zelf. Wij moeten naar de gever van die kracht toe. Dat is wat Paulus inderdaad ook hier in Efeze hoofdstuk 1 vers 19 herstreeft en zegt van, leer hem kennen en weten wat die alles overtreffende kracht is. Als eerste bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dit is geen, ik zou bijna zeggen, er is geen grotere weerstand in deze wereld geweest die overwonnen moet worden. Dat was niet de weerstand in mij als ik uit de doden word opgewekt. De weerstand is niet de zonde in ons. De weerstand, de grootste weerstand die de Vader heeft overwonnen, is door zijn Zoon uit de doden op te wekken. Daartoe had hij zijn alles overtreffende kracht, ik zou bijna zeggen, nodig. En dat is nog maar het begin. Want vers 22, we gaan verder. En aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. En het is dus als het ware de Vader die inderdaad de Zoon uit de dood naar boven haalt. En hier was het in één moment neergezet. En hij plaatst hem aan de rechterhand van hemzelf. Het was de alles overtreffende kracht van de Vader die hem opnam in glorie. Zo kolossaal, zo massaal. Dat was waar de Heer neer werd gezet. Bekleed met majesteit en glorie. We hebben erover gezongen vanochtend. Fantastische liederen daarover. Dit was ook wat de Heer Jezus zelf gezegd had. Weet je nog, toen hij in zijn oordeel stond, of zijn vonnis, de zes rechtszaken die hij, onze Heer, op de vroege ochtend gekregen heeft. Wat zegt hij dan in Marcus 14 vers 62, en ik lees het voor als hij voor de hoge priester staat, en hij zegt dan dit: u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Wow. En u zult hem zien komen op de wolken van de hemel. De Heer Jezus zegt zelf, ik zit daar straks aan de rechterhand van de Vader, en ik heb de almacht gekregen van de Vader. Want de Vader heeft zijn alles overtreffende kracht nodig gehad om mij daar te plaatsen. Alles heeft de Heer daarin gegeven. Ga dus mee naar Hebreeën hoofdstuk 1. Ik lees een paar versen achter elkaar waarin die schitterende, glorieuze plaats van de Heer wordt neergezet. Een plaats van gezag, autoriteit, glorie, eer. En u ziet ook in de HSV trouwens, als je Efeze nog even, daar komen we straks wel weer, dan ziet u ook dat er alleen maar rechter staat en hand staat scheef. Dat klopt ook. Er staat alleen rechter, maar het is beeldspraak lijkt het dat daar gebruikt wordt, dus de rechterhand. Maar kijk eens naar hoofdstuk 1 van Hebreeën, vers 3, versen die we zo vaak gelezen hebben. Maar in deze context en deze preek past dit zo goed. Hij, Christus, die de afstraling van de heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Vind ik een mooiere term. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De Vader had zijn almacht gebruikt, zijn allesomvattende macht om Christus uit de dood te halen en op de hoogste positie neer te zetten. En die heeft dus alles aan zijn Zoon en zegt, ga zitten mijn Zoon. Glorieus binnengehaald, alle krachten die de Heer gebruikt heeft, worden daar tentoongespreid. Wij denken dat Christus dan zelf naar boven geklommen is. Het was de Vader die hem daar gezet heeft. En omdat de Vader en de Zoon één zijn, wat zegt hij, mag de Zoon ook het zelf opnemen en aannemen. Het is de heerschappij die de Vader aan de Zoon geeft. De almachtige kracht is daarvoor nodig. Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Dat vers gaan we straks nog een keer lezen in Petrus. Maar het was Christus, offer was volmaakt, zijn opstanding was compleet, de verlossing was verzekerd. En hij mocht zijn plaats innemen als priester. Om voor ons te pleiten. daar was Gods almacht toe gebruikt. We gaan verder in vers 21. Dat was de verhoging van Christus. Dan denken we, wel aan de rechterhand van de Vader, dat is al verhoging. Ja, zegt Paulus, maar daar is nog meer. Hij werd verhoogd. Hij werd niet alleen verheerlijkt tot de rechterhand van de Vader, maar de Vader gebruikt ook zijn almacht in de verhoging van Christus. Dat staat er bij vers 21. Ver boven alle macht, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd is. Niet alleen in deze wereld of eeuw, deze periode, deze tijd, maar in de komende. Zie, Christus troont in macht en heerschappij. De Vader heeft hem niet zomaar ergens neergezet. De Vader heeft zijn almacht gebruikt om hem op de hoogste troon neer te zetten. Om hem niet alleen te verheerlijken, maar boven alles te zetten. Wij denken aan verheerlijking, dan ben je boven alles. Wel, de Bijbel maakt daar weer onderscheid in. In dit stuk. Het is een troon die over alles heerst. Boven, ver boven. Eigenlijk staat dat er niet. Eigenlijk staat er alleen maar boven. Maar ik denk dat de vertalers inderdaad het juist zien dat het niet zomaar een treetje hoger is. Het is net niet een fractie hoger. De Vader heeft zijn allesomvattende, allesovertreffende kracht gebruikt om Christus zo hoog boven alles te brengen. Onbereikbaar voor iedereen. En wat staat er dan zo boven als we die zin even ontleden? Ik kan er alle woorden heen, maar dat ontbreekt mij aan tijd. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dit zijn woorden die later gebruikt worden voor de onzichtbare wereld. Paulus vergelijkt het hier niet zozeer met de maatschappij waarin wij leven. Dat is een beperkte kracht. Hij gaat naar de hogere krachten in de onzichtbare wereld. De duistere machten. De satanische machten. Satan zelf. Waar een engel alleen maar tegen de Satan zegt van, wel, God zal je veroordelen, niet ik. De krachten van de demonen en van Satan, wel lachen er vaak om, maar die moeten we niet onderschatten. Daar valt niet mee te spotten, met de kracht van Satan. Als hij twee volmaakte mensen in een volmaakt systeem weet te verleiden, Adam en Eva, dan heb je aardig wat macht. Laat staan ons, in ons gevallen wereldje, in ons gevallen lichaam, dan hebben wij wel een gigantisch groot potentieel aan kracht nodig om daartegen bestand te zijn. Dan hebben wij iemand nodig. Waar de God, waar de Vader in de hemel van gezegd heeft, wel, ik gebruik mijn alles overtreffende kracht om Christus zo hoog neer te zetten, dat alles onder hem is. Hij zit ver boven alles. Niemand is meer en machtiger dan Christus. Niemand heeft meer macht en gezag dan Christus. Niemand kan daar komen. Het is zo ver boven alles, dat is onbereikbaar voor Satan. Hij wou dat graag in Jesaja hoofdstuk 14, dat hij opklom naar de hoogste hemel en naar de troon. En ik wil in het noorden zitten en nog hoger en hoger. Ik wil. Dat laat Paulus hier zien. Wel, hij schiet chronisch aan kracht tekort, de Satan. Het is een hele demonische wereld. Niemand kan Christus van de troon stoten. Geen Satan, geen demon, geen hel, geen zonde. Alles, Christus staat boven alles. En hij heeft een naam en boven alle naam die genoemd wordt. Kun je dat ons voorstellen? We zingen dat ook wel eens, hè? Dat Christus de hoogste naam is. Hier staat het. Vader heeft alles overtroffen, macht gebruikt en kracht om Christus zo hoog te zetten. En dat niet alleen voor eventjes, voor vandaag of morgen. Ja, wat staat er nou zo mooi bij in het vers? Niet alleen in deze wereld of deze eeuw, maar ook de komende. Tot in eeuwigheid is dat de plaats en de positie van Jezus Christus. Voor alle tijden, voor alle eeuwigheden. Want niemand zal hoger zijn. Zullen we eens naar Filippenzen hoofdstuk 2 gaan? Oh, daar gaan we naar lofprijs. En ik zie dat ik over mijn tijd heen ga, maar ik ga over mijn tijd heen vandaag. Dit kunnen we niet missen. Filippenzen 2, 9 tot 11. Dit zijn de versen die hier van toepassing zijn. Daarom heeft God, zijn zoon, hem ook bovenmate verhoogd. Zie, dit is ver boven. En heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Oh, er zullen fantastische namen zijn in de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Maar er is maar één naam die ver boven alles spreekt. En dat is de naam van Jezus Christus. Vers 10 op dat. In de naam van Jezus zich zou buigen. Welke knie? Elke knie voor hen die in de hemel en die op de aarde en die onder aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Wat een macht heeft de Vader gebruikt. Want dat staat er weer achter. Tot heerlijkheid van God de Vader. God de Vader die al zijn kracht gebruikt heeft. En al zijn macht. En al zijn majesteit. En al zijn energie om zijn zoon zo hoog neer te zetten. En uiteindelijk zegt de zoon. Dat is mij gegeven. Dat is mij gegeven. Weet u, die kracht is voor ons beschikbaar. Dit is voor ons, dit is in ons. Dit woont in ons. Door zijn geest. Dit hebben wij. Dit is niet van ver aanschouwen. Dit is niet God almachtig noemen. Dit is God almachtig weten. Dit is de kracht die ons levend gemaakt heeft. Dit is de kracht die ons vormt naar het beeld van Christus. Die ons beschermt tegen Satan en demonen. Die ons leidt in alles. Dit is de kracht die ons uit de dood zal doen opstaan. Dit is de kracht die ons als koningen zal aanstellen in zijn koninkrijk. Dit is de kracht die wij hebben tot in eeuwigheid in ons. Want de Heilige Geest woont in eeuwigheid in ons. Wij zijn voor eeuwig in Christus. Wat een beeld, jongens. Laten we verder gaan, vers 22. Want de Vader heeft de Zoon niet alleen. En dit waren eigenlijk die drie manifestaties van Christus. Maar dat houdt niet op. Nu begint Paulus als het ware met een nieuwe vorm van Gods kracht in de verwerving van Christus. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. We lazen het al in Efeze. Of sorry, in Filippenzen net. Alles is aan Christus onderworpen. Christus is niet alleen hoog geplaatst. Hij is niet alleen verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Alles is ook aan hem onderworpen. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus. Alle kracht en alle macht. Dit is zo belangrijk. De Vader heeft al zijn macht aangeworven. En al zijn alles overheersende en alles overtreffende macht en kracht om Christus, om alles aan Christus te onderwerpen. Zoon, alles is voor jou. Wat is voor jou alles? En Satan is erbij om het plan van God te ondermijnen, maar de Satan is onderworpen. Oh, dan zal ik Hebreeën hoofdstuk 2 eens lezen. Opdat hij de dood voor hen die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. Dat spreekt over Christus. Christus heeft de macht, hij die de macht over de dood had, de duivel ontroond. Ontroond. Ik zit op de troon, zegt Christus. En niemand anders. Niemand anders. Colossenzen hoofdstuk 2 vers 15. Ik hoor dat u mee wil bladeren. Colossenzen 2 vers 15. Dus net na Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Dat staat daar zo mooi. Hoofdstuk 2 vers 15. Hij heeft, Christus, de overheden, de machten. Dat zijn bekende termen. Het spreekt over de onzichtbare wereld. Wat staat er? Ontwapend. Ontwapend. Openlijk tentoongesteld. En over hen gezegevierd. Dit is feitelijk wat hier staat. Als de Vader zegt, ik heb mijn zoon, ik heb alles aan hem onderworpen. Oftewel, dit is een term die gebruikt wordt voor een generaal die zegevierend binnengaat in Rome. Triomferend. Ik heb overwonnen. Alles. Alle vijanden zijn voor mij gebogen. Het is een term die als het ware een vijand een op zijn nek staat om te zeggen van het is gedaan met je. Je gaat eraan. Ik heb jou overwonnen. Wat een term. Zei de Heer Jezus dit niet zelf bij die laatste opdracht in Matthäus? Hoofdstuk 28 van Matthäus. Luister maar eens even. Die grote opdracht. Maar hij zegt daar iets vooraan. Jezus trad naderbij en sprak tot zijn discipelen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Oftewel, de Vader heeft alles aan de Zoon onderworpen. Alles aan de Zoon onderworpen. Alles. Alle engelen, alle hemelse machten, alle wereldheersers, alles is aan Christus onderworpen. De Vader heeft gewoon al zijn macht gebruikt om te zeggen van alles is onderworpen aan Christus. Want Christus is het. Hij moet regeren. Hij maakt veel van mij. Hij zet mij in de spotlight. Daar moet het om gaan. Hij heerst over alles. Ik kan er niet aan ontkomen, zullen we Openbaring. Hoofdstuk 5. Dit is waar wij op wachten. Alles is aan de Heer onderworpen. Maar de Vader heeft het wijs geacht dat hij tegen de Zoon zegt: nog even geduld. Nog even geduld. Nog even geduld. De volheid van de tijden moet er zijn. De hele gemeente moet compleet zijn. Alle uitverkorenen moeten nog komen. Want ik wil niet dat er iemand verloren gaat. En dan komt dat moment waar de Zoon alles krijgt. Vers 6 van Openbaring. En zie het in deze context. Hè? Dat uiteindelijk de Heer daar staat, onze Heer Jezus Christus. En werkelijk zijn heerschappij opneemt. En ik zag en ik zie de troon, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten, stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over de gehele aarde. En het kwam, het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. De Vader, die zegt eigenlijk dat de eigendomsrol van alles wat jij hebt verworven, wat ik aan jou onderworpen heb. Hier is het. Neem het. En wat zien we dan bij vers 8? En toen hij de boekrol genomen had, het was de enige die de boekrol mocht nemen. Het was de enige waar de Vader alles aan onderworpen had. Wat gebeurt er dan? En wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: o, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koning regeren over de aarde. Dit is de totale onderwerping van alles aan Christus. Hij krijgt de boekrol. Hij krijgt het eigendomsrecht van alles wat geschapen is. Het is die kracht die in ons woont. Heeft u het nog door? Hoeveel kracht wij hebben? Wat een krachtwonder in ons leeft? Dat dit beschikbaar is voor u en mij? Dat wij een overwinningsleven kunnen leven? Ik zal het snel afronden, vers 22b en 23. En hem, en heeft hem, sorry, vers 22b. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Poef. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat hier staat? Ik heb mijn hoofd daar uren over zitten breken. Het is vreselijk moeilijk als we dit vertalen. Ik heb een andere vertaling gepakt en luister even. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Dat is bijna de onderwerping, waar de Vader dus alles aan de voeten van de Zoon legt. En hij heeft hem als hoofd over alles gegeven. Het is bijna hetzelfde als hij heerst over alles. Maar er staat er iets achter. Voor de kerk. De kerk heeft er voordeel van. De kerk krijgt als het ware een speciale plaats. En dan staat er verder in vers 23, die zijn lichaam is. De kerk is het lichaam. Daar, die hebben het speciaal voorrecht dat alles onderworpen is aan Christus. De volheid, dan lees ik nog even verder, de vertaling die ik hier voor me heb. De volheid van hem die alles in allen vervult. En het laatste, je kan je hoofd erover breken welke kant dat op gaat. Misschien dat ik het zo kan zien, en ik pak even de HSV-vertaling, vers 23. Pak die even voor, dan zal ik hem pogen uit te leggen. En ik doe dit met mildheid, ik sta hier niet dogmatisch, maar in de context leun ik hierheen. En ik pak vers 23. Die zijn lichaam is, dat gaat over de gemeente, daar zijn we nog van overtuigd. Hè? Ja? En de vervulling, dat spreekt over Christus. Van hem, en dat is God de Vader, die alles in allen vervult. En ik leg het zo uit. Het is de Vader die zijn almacht en alles overtreffende kracht gebruikt en aan Christus geeft. Christus wordt daar volledig mee vervuld. En gebruikt dat om zijn gemeente mee te vullen. En de gemeente had daar een speciale plaats in. Alles was al onderworpen aan Christus. Maar het is juist de gemeente die vervuld wordt met Christus. En het is de Zoon die alles van de Vader krijgt. De alles overtreffende kracht. En ik weet het, het zijn zeer complexe zinnen. En als je het leest, dan kun je het er niet uithalen. Ik ben door boeken heen gespit om dit te gaan begrijpen. Dit is waar ik mee uitkom. Het laat eigenlijk zien dat de alles overtreffende kracht van de Vader aan de Zoon gegeven is. En de Zoon die wendt dat aan in de gemeente. Zijn lichaam. Zijn bruid. Alles is aan hem onderworpen, maar voor de gemeente. Voor. Zij zijn het object van een speciale zorg. Christus geeft alles wat hij heeft aan de gemeente. Een onbegrensde krachtbron. Laten we het eens opsommen. Wat Paulus hier tot nu toe gezegd heeft. Ik hoop dat ik uw aandacht nog even mag krijgen. God, zijn alles overtreffende kracht, heeft hij op glorieus aangewend in de opstanding. Gebruikt in de opstanding van Christus. Zijn verheerlijking, zijn verhoging. En heeft dat gedemonstreerd door alles te onderwerpen aan Christus. Christus boven alles te zetten. Hem een naam te geven boven alle namen. Niet maar voor eens, maar voor altijd. Zodat wij verfrist zijn en mogen weten. Weten we het nog? Zoals dat begon. Dat wij weten welke kracht en voor ons beschikbaar is aan ons die geloven. Bent u verfrist in de almacht van God? Bent u verfrist in de kracht die wij beschikbaar hebben, die in u woont, die de Vader gedemonstreerd heeft in Christus, die zal gebruikt worden om ons uit de doden op te wekken, die ons uit de dood geestelijk gezien heeft opgewekt, die ons bekrachtigt om op Christus te gaan lijken. Er is nooit een power shortage. We hebben nu noodplan in België voor als de stroom uitvalt. Als de power wegvalt. Als de krachtbron wegvalt. Dat hebben we niet bij God. Niemand niet. Oh, dat wij in kracht mogen verder gaan. En een stuk, je zou kunnen zeggen, als overwinnaars in de wereld mogen leven. Als overwinnaars over onze eigen zonde. Als krachtig vooruitgaan om de Heer te gehoorzamen. Om te zeggen, Heer, u heeft alles gegeven wat we nodig hebben. En ontbreekt ons niets. We hoeven niet meer te bidden. We hoeven niet te bidden voor meer kracht. En natuurlijk, u mag het rustig bidden als afhankelijkheid van hem. Maar niet zo van, geef me meer, want ik heb het niet. Leer mij om het te benutten. Laat mij zien hoe ik het moet aanboren. Geef me wijsheid om het te gebruiken. En geef me het alleen als ik het nodig heb. Dan zou ik het verkwisten. Verfrist in uw beeld van God en zijn alles overtreffende kracht. We zullen het nodig hebben als we hoofdstuk 2 ingaan. Maar wanneer we worden gezet in wat voor diepe duisternis wij leefden. Dan kunnen we maar één keer zeggen van, we hebben niet alleen het licht gezien. We hebben de almacht en de alles overtreffende kracht van onze Heer gezien in ons leven. En dagelijks zie ik hem. Hoe zou ik anders kunnen zeggen? En hoe zouden wij anders kunnen zeggen? Jezus is Heer. Dat moet Gods kracht in ons zijn. Vader, ik dank u. Ik dank u voor deze tijd. En als hier mensen zijn die u nog niet kennen, die niet kunnen belijden in hun hart, Jezus is de Heer. Vader, gebruik u alles overtreffende kracht. Wij kunnen het niet, Heer. Wat een waanzin is het om te geloven dat een mens vanzelf kan geloven. Wat een waanzin dat hij zelf tot u kan komen, de sleutel tot de eeuwigheid in zijn hand heeft. En dat als hij eenmaal binnen is, dat hij het in één keer van u moet ontvangen. Heer, van begin tot eind kunnen wij maar één ding zeggen. Het leven is Christus. Want hij krijgt alles in hem. We hebben niks in onszelf. Dank u, Vader, dat u het heeft laten zien. We hebben geen arm meer over als bedelaren om er maar een hand uit te steken voordat we wedergeboren waren. Wij waren dood. Maar u in uw goedheid heeft ons levend gemaakt. Maar u heeft het laten zien in uw Zoon. Objectief. Hij is verhoogd. Hij is verheerlijkt. Hij is verheven boven alles. Alles heeft u aan hem onderworpen, Vader. Hij is de hoogste.